En ook vanavond gaan wij weer naar Jeremia. Dat wil zeggen, wij waren natuurlijk officieel in Openbaring 18. Maar ik probeer u nadrukkelijk te laten zien dat wij in het Oude Testament uitgebreide profetieën hebben over Babel, die nog niet vervuld zijn. En kennelijk vervuld worden ter gelegenheid van de, nou ja, ter gelegenheid van Openbaring 18, laat ik het maar zo zeggen dan. Een van de redenen dat ik dat uitgebreid doe is natuurlijk gewoon dat het ook zo uitgebreid in de Bijbel staat en dat Openbaring 18 voor een belangrijk deel overgenomen is uit het Oude Testament, dat wil zeggen bestaat uit citaten uit het Oude Testament. Het andere is dat natuurlijk het probleem is dat als je onder Babel iets anders verstaat dan letterlijk Babel, dan ben je twee keer mis. De een is dat je wat anders onder verstaat, maar de andere is dat je niet meer weet wat Babel is dus. En die profetieën mist. In mijn achtergrond, ik weet niet hoe ik het netjes moet zeggen, want ik bedoel niet, lang niet altijd mijn vader dan, maar waar ik vandaan kom, zal ik maar zeggen, daar werd onder Babel verstaan de ontrouwe kerk, de hoer. En ik kan wel gewoon ronduit zeggen, want het maakt allemaal niks meer uit tegenwoordig, de vergaderingen van gelovigen, daar wisten en later de, of daarnaast, of je dat nou de vrije noemt, of de open of gesloten, ze hebben allemaal dezelfde achtergrond. Dat is het idee dat het kerkelijke instituut, dat is Babel. En de oproep, die wij trouwens ook hier lezen, of zelfs lazen de vorige keer. Nee, die niet. Maar de oproep is, ga uit het midden, vliet uit het midden van Babel, ga uit van haar, enzovoorts. En toen is men als gelovigen bijeen gaan vergaderen, heet dat. Gaan vergaderen buiten het kerkelijke instituut in een zaaltje dat men dan noemde het vergaderlokaal, althans in Nederland. Het is allemaal heel herkenbaar misschien, maar ik geloof dat er weinig van over is in onze dagen. En het probleem daarvan is weer dat daarmee meteen een stempel gedrukt wordt op zo'n categorie gelovigen. Want ja, hun hele gemeentelijke leer is, nou niet helemaal, maar een groot deel van hun opvatting omtrent wat de gemeente voor een ding is, is gebaseerd op het idee dat het kerkelijk instituut, ongeacht welke, per definitie Babel is. En daarmee beperk je meteen je aandacht voor de rest van de Bijbel, enzovoorts. En bovendien mis je de profetieën in hun echte betekenis over Babel. Is zo'n kerkelijk instituut dan niet Babel? Dan moet ik u zeggen, Babel in de Bijbel is een politiek systeem waarin economie, politiek, kunst, de hele handel, wat je maar hebben kan, inclusief religie, verenigd zijn in één systeem. Dat is wat het is. En als je meent dat je dat terugvindt in het een of andere kerkelijke instituut, heb je waarschijnlijk gelijk. Maar niet alleen daar vind je dat. En je vond het oorspronkelijk gewoon in Babel. In Genesis, wat het wel was, 10 al. En daarna wordt uitgebreid toegelicht in Genesis 11. Kom aan, laat ons stichelen, strijken en wel doorbranden. De samenleving is maakbaar. We maken alles vlak, we egaliseren, want strijken, tegels maken is vlak maken. Het ideaal van Dr. Anders Jeden en UTB. Hebben jullie nog gekend? Dr. Anders Jeden en UTB? Nee? Uit Buitenvelden, UTB. Nee. Hè? Die van het gazon, bij ons heb ik u dat nooit verteld. Bij ons om de hoek heb je een park, dat heet geloof ik het Den Uylpark of zoiets. Hè? Nee. Nee, Den Uylpark. En daarom staat er een standbeeld van Den Uyl. Dr. Anders Jeden UTB, die bedoel ik dus. Hè, op een heel groot grasveld. Dat regelmatig goed gemaaid wordt. Zodat al die grassprietjes keurig even lang zijn. En soms denk ik maak er een foto van. Want ik vind het komisch. Dat was het socialistische ideaal, toch? Alle mensen gelijk. En gelijkheid van inkomen enzovoort. Mocht er geen verschillen wezen. Daarvoor hebben ze het gazon uitgevonden. En dokter Anders Jeden, u met bril, kijkt daarover uit. Dat is het ding wat hij altijd afzette. Als hij wat ging zeggen, dat weet u toch, hè? Zo. Nou ja, laat maar zitten. Dat is ook Babel allemaal. Allemaal in één systeem enzovoort. Dat is wat het is. En daarom vind je het, natuurlijk vind je het terug in de islam. Natuurlijk. Als er één religie is die streeft naar wereldlijke macht, is het de islam. Dat weet iedereen. En waar Babel ligt, dat weet u toch, maar waar Babel ligt? Nou ja, meer hoef ik niet te zeggen, toch? Dat lijkt me duidelijk genoeg waar het op uitdraait. Maar nee, de reformatoren, Luther, Calvin en wie het maar waren, die zagen in Babel inderdaad, in de profetie van Babel, zagen ze inderdaad de Rooms-Katholieke Kerk van die dagen. Want als ze gelijk hadden, jawel, maar het is niet het Babel van de profetieën en uit Openbaring en uit Jeremia 50 en 51. Dat is het Babel van de eindtijd in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat is gewoon het antichristelijke rijk. Maar Babel is er altijd geweest. Sinds Genesis 10. Sinds Nimrod. En af en toe zakt het in elkaar en dan steekt het weer de kop op en gaat men weer torens bouwen. Maar niet alleen in Babel. Maar goed. Dat is het. Het is gewoon letterlijk Babel. En het is ook niet Rome. Want daar is het blijven steken. Hè. Toen sommigen hebben gezegd dat Babel is Rome. En sindsdien kijkt men naar Rome. Het zij de Rooms-Katholieke Kerk in de dagen van de Reformatie. Het zij de Europese Gemeenschap. Toen dat nog heette de EEG enzovoorts. Want ja, dat moest dan het antichristelijke rijk worden met die 12 sterren in het rondje. En dat is allemaal, ja. Het is zo naïef. Europa, dat stelt niks voor in die eindtijdprofetie. Het is het Midden-Oosten. Het rijk van Alexander de Grote. Niet het Romeinse rijk zou zijn kop opsteken. Het rijk van Alexander de Grote zou weer zijn kop opsteken. Herstel van het zogeheten Griekse rijk. Maar goed, dat hebben we besproken naar aanleiding van Openbaring 17 en 13 natuurlijk al, maar goed. En daarom lezen we dit. Dit gaat niet maar over een kerk of een kerkelijk instituut of een religieus systeem. Dit gaat over een daadwerkelijk rijk met politieke macht. En dat is het antichristelijke rijk. Het woord antichrist staat trouwens alleen in de eerste twee brieven van Johannes, verder nergens. En dus ook niet in het Oude Testament. Maar het is het rijk van de duivel dus gewoon. Hè? Uit dat Babel van Jesaja 14. Maar daar waren we natuurlijk ook al inmiddels. En daarna meen ik dat wij gebleven waren ongeveer in het vers waar het man was. Ongeveer vers 7 of zo van Jeremia 51. Of waren we verder? Vers 8 was het laatste. Ja, die is herkenbaar, hè? 7 en 8, want in vers 7 zie je die gouden beker. En de ganse aarde dronken maakte enzovoort. Dat zijn termen uit Openbaring 17 in elk geval. Van die vrouw op een scharlaken rood beest enzovoort. Die kennen we inmiddels. Herkennen we ook meteen. En daarna vers 8, schielijk is Babel gevallen. En ja, inderdaad, er staat een verwijzing onder in mijn Bijbel naar Openbaring 14, vers 8. En inderdaad, daar 18, vers 2. Zo is dat. Babel moet nog vallen. Er moet nog verbroken worden in de toekomst. En dat is niet een kerkelijk systeem, dat is een wereldrijk. En de val van Babel hangt samen met de steen zonder handen afgehouwen die het hele beeld, niet alleen de 10 tenen, maar het hele beeld vernietigde. En dat beeld heette in Daniël 2. Nou, hoe de tenen heten weet ik niet precies, maar het hoofd heet Babel. Hm? En het hele beeld wordt vernietigd. Dat beeld is het. Dat is Babel van Nebukadnezar dus ook. Maar daarna ook het gouden hoofd en wat het maar was, het zilver en het koper en het ijzer. En er staat er ook, en de steen vermaalde het ijzer en het leem en het koper en het zilver en het goud, staat er in die volgorde bij. Alles met terugwerkende kracht, want uiteindelijk was het één rijk. En dat is dus niet de Rooms-Katholieke Kerk, het is ook niet Jeruzalem, het is Babel. En het is letterlijk nogal. Al gaat het om veel meer natuurlijk dan alleen de stad. Schielijk, dat wil zeggen plotseling en haastig, is Babel gevallen of zal Babel vallen en verbroken worden. Huilt over haar, neemt balsem tot haar pijn, misschien zal zij genezen worden. Nou ja, misschien is er een overblijfsel. Dit is de oud-testamentische manier om zoiets te zeggen. Namelijk dat er altijd mensen zijn, overal. Is altijd een overblijfsel, gelovig en wel. En daar verwijst dit dan naar. En dan vers 9. Wij hebben Babel gemeesterd. Overmeesterd. Maar zij is niet genezen. Verlaat haar en laat ons een ieder in zijn land trekken. Want haar oordeel reikt tot aan de hemel. Het oordeel van Babel. Dat is wat we later ook in Openbaring 18 lezen, dat men van afstand de stad ziet en de rook en het vuur ziet opstijgen, zoals men dat overigens ook ooit gezien heeft van Sodom en Gomorra, want dat wordt van Abraham zo geschreven, dat hij dat van verre zag, maar het oordeel over Sodom en Gomorra staat model, is een voorbeeld van een oordeel in de toekomst en ook dat staat letterlijk in de Bijbel. Ik weet dat ik het laatst nog las in Judas. De brief van Judas, wel te verstaan. Maar goed. En daaruit hebben we dus ook besloten dat het nog ergens te zien moet zijn. De overblijfselen van Sodom en Gomorra. En daarom gaan we er weer naartoe. Volgende maand of zo. Ja. Toen maar weer. Wij hebben Babel gemeesterd, onderwezen, terechtgewezen. Maar het heeft niet geholpen. En dus verlaat haar. En laat ons een ieder in zijn land trekken. Dat wil zeggen dat Babel loslaten. Enzovoort. Want haar oordeel reikt tot aan de hemel. En in uw rijtje, want u was met een rijtje bezig toch? Met waardoor wordt Babel verwoest. Door vuur. Volgens dit vers. Haar oordeel reikt tot aan de hemel en is verheven tot aan de bovenste wolken. Dat staat er dan dus twee keer. Wat nou volgt? Vers 1. De Heere heeft onze gerechtigheden hervoor. Dat lijkt me Duits. Maar ja. Hervoor gebracht. Komt en laat ons te zien het werk des Heeren onze Gods vertellen. Zodat u meteen ziet dat het wel degelijk Israël is dat hierin betrokken is. Hè? Het gaat meteen over Israël. En over het herstel van Israël en Sion. En dit bovendien, het werk des Heren onze Gods vertellen, is van oudsher, sinds Exodus 19, de functie, de roeping van Israël. Als koninklijk priesterlijk volk. Gij zijt mijn uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom, enzovoort. En Petrus haalt het aan en zegt wat het betekent. Namelijk om de deugden te verkondigen van hem die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Als hij in 1 Petrus 2 deze dingen op de gemeente van toepassing brengt. Als ik het zo mag zeggen, het is wat onnauwkeurig, maar doe maar. Maar het is de roeping van Israël. En dat heb ik uitdrukkelijk ook geleerd waar ik vandaan kom. Hè. Israël is en zal zijn Gods zendingsvolk. Dat is met name Openbaring 7, waardoor we dat zeker weten. Maar eigenlijk was Exodus 19 ook wel genoeg. Naar de roeping uit verkiezing van Israël tot priesterlijk volk. Zou het woord van God moeten prediken. Maar het is inderdaad in die dagen, in de toekomst... Kijk, ik krijg mooi de gelegenheid om het een en ander te herhalen... van wat wij eerder in openbaring besproken hebben. In de toekomst zal Israël alsnog het woord Gods, het evangelie prediken aan alle volkeren. Dat is van oudsher de roeping van Israël. En dat zal dat, ik zeg het nu iets langzamer... omdat het gewoonlijk niet goed begrepen wordt... En daarom zeg ik het weer een keer. Israël als volk zal dat doen. Ik heb het niet over het Joodse volk. Hè. Ik heb het over Israël. Dat zijn dus uitdrukkelijk officieel 13 stammen. In de praktijk echter, afhankelijk van welke praktijk, maar in de praktijk zijn het er altijd 12. Er is altijd één op de achtergrond. Om welke reden dan ook, dat is nou mijn onderwerp niet. Hè? Maar er zijn 12 stammen van Israël, dan moet je dus eigenlijk zeggen toch alle 12 stammen van Israël, zullen betrokken zijn met grote nadruk in de prediking van het evangelie als 144.000 getuigen van Jehovah. Dienstknechten onze Gods uit Openbaring 7, en voor wie dat niet gelooft, heb ik altijd iets achter de hand. Namelijk, als je denkt dat je dat overdrachtelijk moet nemen... want dat is de gebruikelijke manier om profetieën uit de Bijbel weg te redeneren... te verdonkeren manen, te mystificeren... dan zeg ik, ga je gang. Nou, wat betekent 12.000 uit Ruben? Oké, daar heb je een antwoord op, misschien. 12.000 uit Simeon... 12.000 uit Juda. Dat bij elkaar krijg je een rijtje van 12. Dat ga je niet redden. Dat wordt gewoon letterlijk. Toch? Dat bedoel ik maar. En wanneer zullen ze dat doen? En het antwoord is... En dan ben ik bij een probleem wat ik van jongs af aan gehad heb. Wanneer gaan ze dat dan doen? Nou ja... Wat ik meegekregen heb is, je krijgt nog de 70ste week van Daniel. En dan aan het eind daarvan komt het Joodse volk tot geloof. En dan begint het duizendjarig rijk. En Israël zal Gods zendingsvolk zijn. De vraag is, wanneer dan? Nou, mijn vader zei, in het begin van de duizend jaren. Maar ik denk dat dat ook nog een langs elkaar heen praten en redeneren was. Want strikt genomen, aan het eind van de 70ste week begint het koninkrijk van Christus. Maar niet de 1000 jaren. De 1000 jaren beginnen bij het binden van Satan. En zoals wij eerder besproken hebben ook hier, dat is pas 33 jaar later. Nou, in ieder geval... Nee, ik geloof dat het precies hoor, 33 jaar later. Maar in ieder geval enige decennia. Een generatie. Want Israël kan niet Gods zendingsvolk zijn in de 70ste week van Daniel. Dat was een probleem. Want dan is het nog niet tot bekering gekomen. Bovendien, de bekering... van Israël aan het eind van de 70ste week van Daniel, klopt eigenlijk ook niet. Het is de bekering van het Joodse volk. En dat is niet hetzelfde. Ik weet wel dat het erg ingeburgerd is en dat de Joden weinig bezwaar tegen maken tegen deze opvatting. Maar als je het ze serieus vraagt, dan zeggen ze ook echt hoe het is. Namelijk, wij zijn de Joden, wij zijn van de tweestammenrijk, wij zijn van Juda en eventueel van Benjamin en van Levi. En niet eens allemaal van Juda, niet allemaal van enzovoorts. Maar, en dat zijn de Joden. En de andere stammen, minstens de andere 10, hoewel het er eigenlijk dan toch nog 13 zijn, maar vooruit. En die, maar die andere stammen, ja, die komen pas weer uit de volkeren terug als de Messias komt, want dan zullen ze bekeerd worden van hun heidendom. Van hun afgoderij. Dus de officiële orthodox-Joodse lezing. Hebben jullie die nog? Op merkwaardige wijze heeft men in het christendom, en ook alleen maar daar, in het christendom uitgevonden dat de Joden alle stammen van Israël zijn, bij elkaar. En dat is een, niet maar een misverstand, want ja, voor sommigen is het een misverstand. Maar als je het onderwerp kent, dan is het niet een misverstand, dan is het een methode om die 10 stammen uit onze tegenwoordige tijd weg te redeneren. Zo van, die maken deel uit van de Joden. Maar dat is niet het geval. Die zijn helemaal niet Joods en ook nooit geweest. Hebben van oudsher ook niet de Joodse religie. Dat is allemaal een misverstand. En het is heel gemakkelijk om dat te laten zien vanuit de Bijbel. Maar ook vanuit het Jodendom zelf. En dat misverstand bestaat alleen onder gelovigen. En gewoonlijk onder Giliasten, onder degenen die namelijk geloven dat in de toekomst toch nog zo'n 1000-jarig rijk, zo'n koninkrijk van Christus op aarde komt. Vreemd genoeg. Want die willen niet horen van dat die 10 stammen ergens zijn. Laat staan dat die een rol van betekenis zouden spelen buiten het Joodse volk om. En die hebben uitgevonden dat dus de 10 stammen onder de Joden gevonden moeten worden. Dat ze één geworden zijn. Laatstelijk bij de zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar dan moet ik u teleurstellen. In de eerste plaats is het niet zo, omdat de Joden dat zelf zeggen, omdat Flavius Josephus dat ook uitdrukkelijk beschrijft. Dat is niet zo. Dat is één. En het andere is, ook van de Joden in de Babylonische ballingschap is maar een deel, waarschijnlijk zelfs een minderheid, teruggekeerd naar Jeruzalem en Judea. Ze zijn niet teruggekeerd. Vandaar dat je in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen de Joden vindt, waar ook ter wereld. Overal waar de apostelen kwamen, waren Joden. En die zijn niet teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Hebben we dat nog? Dus dat u dat weet. Hè? Aan het eind van de 70, dan kom ik terug bij mijn hoofdlijn. Want nou kan ik het makkelijker vertellen. Aan het eind van de 70ste week komen niet alle stammen van Israël tot bekering. Dan komt het Joodse volk tot bekering. Let op dat ik niet zei het Joodse ras. Want punt 1 mag je dat niet zeggen. Want rassen, dat mag bij de duiven en de honden en de konijnen en bij het vee. Maar bij mensen mag dat niet meer. Dat is zwaar verboden. Dat is één. En het andere is, het bestaat ook niet, het Joodse ras. Het is een Joods volk. Want ras heeft iets met de genen te maken. En een volk heeft te maken met een cultuur. En dat is niet hetzelfde. Dus het Joodse volk. Ik geloof in het bestaan van een Joods volk. En de Bijbel zegt, 70 weken zijn bestemd over uw volk. En mocht je hem nog missen, staat erbij. En over uw stad. Want de hele profetie van Daniel 9 vers 24 tot en met 27 gaat over Jeruzalem. Over toestemming om de stad te herbouwen enzovoort. En dat dan de Messias, tot Messias de vorst, die bij de stad komt. En die dan aankomt dat de stad verwoest zal worden. En er zal verwoesting zijn tot het einde toe. En het gaat allemaal over uw volk, dat is het Joodse volk. En over Jeruzalem. En die zullen de naam des Heren aanroepen. Dat is de officiële bekering van het Joodse volk. En dat is voldoende basis om het koninkrijk van Christus, die overigens uit Juda was, om dat koninkrijk te openbaren. U weet het waarschijnlijk niet, maar er bestaat een discussie over de vraag of Jezus een Jood was. En wij zeggen, dat de Joden weten dat niet en die schrikken ervan als ze horen, want die beschouwen Jezus als een heiden. Jezus is voor de heidenen. En die schrikken als je zegt dat hij een Jood was. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ik zeg het echt heel eerlijk. Ik heb dat niet zo moeilijk, anders dan zei ik helemaal niks. Hè? Maar zeg ik heel eerlijk, het hangt natuurlijk af van wat je onder Jood verstaat. En of Jezus deel uitmaakte van de Joodse cultuur en in die zin van het Joodse volk, nou, dat is nog maar zeer de vraag. De Joden vinden van niet. Of hij van Juda afstamt? Ja, ongetwijfeld. Van David? Ja, natuurlijk, dat is van Juda. Maar of de Joden van Juda afstammen? Ja, dat is nog maar de vraag. Zie je hoe moeilijk het probleem is? In de Bijbelse handboeken staat gewoonlijk dat onder Jood, begrip Jood in de Bijbel, moet verstaan worden een aanhanger van de Joodse religie. Maar was Jezus een aanhanger van de Joodse religie? Hij zei over de Joodse wetten, die hebben jullie zelf gemaakt om je niet te hoeven houden aan die van Mozes. En nou gaan wij beweren dat hij een aanhanger was van die wetten die de Joden zelf gemaakt hadden. En hadden vastgelegd in de Babylonische, uit Babel, en de Babylonische Talmud. Hoezo was hij Joods? Hoogst twijfelachtig, dit soort dingen. Uiteindelijk doet het er weinig toe, hoor, dit wat ik nu zeg. Wat er toe doet, is dat de Heer Jezus stamt natuurlijk uit Juda. En is op grond van zijn ook smallere afstamming, zijn stamreeksen, is hij erfgenaam van de troon van David. En dus van de scepter van Juda, de grote erfgenaam. Daar hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. Maar de openbaring van zijn koninkrijk wordt in de Bijbel afhankelijk gesteld van het geloof en dus de bekering van het Joodse volk. Want het is de troon, de scepter van Juda. In Genesis 49 is zwart op wit vastgesteld dat de scepter, het koningschap, de monarchie, binnen Israël, binnen de stam Israël, thuis hoort bij Juda. Heb je dat? Nou, nog niet eens, maar bij David. Want waar was dat koninkrijk en waar waren die koningen dan voordat David van achter de schapen gehaald werd? Met de woorden uit 2 Samuel 7 overigens. Van achter de schapen, zegt de Heer. Ik bedoel, het was van Juda. Het was aan Juda gegeven en het is beloofd van Gods wegen dat het zo zou blijven de hele geschiedenis door. Juda. En het koninkrijk moest beginnen bij Juda. Daarom begon het koninkrijk van David ook bij Juda. Hij was, zeggen bij de Joden, de stam van Juda. Hij is 7 jaar koning geweest alleen over Juda en niet over de andere stammen van Israël. Officieel, toch? Saul was van Benjamin. De stam van Benjamin. Hij was Joods in zijn religie, maar hij was uit de stam van Benjamin. En dan had je ook nog een vrouw die was uit Azer. En of die Joods was, weet ik helemaal niet, want we komen er maar even tegen in de tempel. Maar goed. Ja. Nou ja, over de vrouw uit Azen zou ik u een hele avond kunnen vertellen. Of wat daar allemaal aan hangt. Maar dat ga ik ook niet doen. Het staat niet zomaar in de Bijbel. Maar het wordt vanzelf weer kerst. Dan hebben we het er misschien ooit weer eens over. En anders vragen we er maar naar. Want er is wel iets mee. Maar het punt is, het koninkrijk zo over Juda. Dat is wat je in het Nieuwe Testament leest. In elk geval. Het heeft oud-testamentische basis, maar in het Nieuwe Testament lees je dat het koninkrijk, als er een hele theorie, een boek over geschreven, over dat het koninkrijk gepredikt wordt aan Israël en dat het koninkrijk wordt aangeboden en dat de Joden het koninkrijk verwerpen en dat het koninkrijk dan verborgen wordt enzovoort. Ik bedoel, daar hoef ik niks aan toe te voegen. En of de details van het verhaal kloppen, dat maakt weinig uit. De algemene strekking is inderdaad, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen, zei de Heer, tot zijn tijdgenoten en de fariseeën verstonden dat hij van hen sprak, staat er in Matthäus 21. Er hoeft geen probleem over te zijn. Dat is wat er gebeurd is. En dat was omdat zij, de Joden, Romeinen 11 bijvoorbeeld, gestruikeld zijn over de steen des aanstoots. 1 Petrus 2 trouwens ook. Ze zijn gestruikeld over de steen des aanstoots. Wie? Het Joodse volk. Nou ja, wat dan als ze tot bekering komen? Maar die vraag staat er ook in Romeinen 11. Hè? Wat zal dan hun aanneming wezen anders dan het leven uit de dood? Ja, de wederkomst van Christus. Degene waarvan ze dachten dat hij dood was. Kortom, het wachten is op de bekering van het Joodse volk. That's it. Maar het Joodse volk komt pas tot geloof aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dus Israël, bestaande uit alle stammen van Israël, kan onmogelijk per stam 12.000 zendelingen leveren. Want die zijn er niet. Die aantallen zijn er wel ergens, maar het zijn geen gelovigen. Dus ze kunnen moeilijk als dienstknechten Gods uitgezonden worden. Dat is dus pas na de 70ste week. Maar dat is in de dagen van ook de opbouw van het antichristelijke rijk met Babel als hoofdstad enzovoorts. En het is dus nog voor de val van Babel en voor het binden van Satan. Heb je dat? Als de Heer komt, aan het eind van de 70ste week, komt hij op de Olijfberg. Je kent dat verhaal, de Olijfberg scheurt en wat het maar was. En dan is Jeruzalem verwoest, ligt er verlaten bij. Het is een grote puinhoop. En het land ligt vol met lijken. Zegt de Bijbel. Ik niet, dat zegt de Bijbel. Ja. Krijgen we ons commentaar dat ze het erg vinden dat ik die dingen zeg. Dat het zo liefdeloos is enzovoorts. Maar ja, daar gaat het niet. Dat is het onderwerp niet. Het onderwerp is wat er objectief gaat gebeuren en wat wij ervan vinden. Kan u toch niet schelen wat ik ervan vind? Gaat erom of het in de Bijbel staat of niet? En wat wou je eraan doen? Het staat zo in de Bijbel. Dus je vindt dat mensen daaraan zouden moeten ontkomen en mensen daarvan gered moeten worden. Ja, dan moet je ze het evangelie brengen. Er zit weinig anders op. Dus het enige alternatief. Kiest het leven. Geloof in de Heer Jezus en gij zult behouden worden. Dus voor alle heidenen vandaag, voor alle Joden, voor alle stammen van Israël vandaag en ook dan. Iets anders is er niet. Want dat is waar het in de Bijbel om gaat. Niet over ons welbevinden, maar waar het over gaat is dat God een werk doet en je kunt daaraan deel krijgen, kunt erin betrokken worden, op welke wijze dan ook. Take it or leave it. Dat is het. Het wordt je gewoon voorgehouden. Kies maar. En dat is zwart-wit een keuze. Meer is er niet. Vandaar dat ik me opwind als iemand staat te vertellen dat je de keuze niet zelf hoeft of moet maken, maar dat de Heer het in je moet bewerkstelligen enzovoort. En hij moet je geloof geven en hij moet je roepen en hij moet je uitverkiezen. En dat kan ook al niet, want dat heeft hij al lang gedaan, maar hij heeft het jou niet verteld. Dus dan, van voor de grondlegging der wereld toch al? Dat soort leringen. Je kan net zo goed meteen boeddhist worden. Dan weet je ook niet hoe het afloopt. Ja? Huh? En als het iets wettischer moet, oké, dan word je meteen Mohammedaan, of hoe heet dat. Dan weet je ook niet hoe het afloopt. Hè? Indien God het wil, maar Allah dus. Maar Allah heeft niet gezegd wat hij wil. En onze God heeft wel gezegd wat hij wil. In dit verband althans. Hè? Nou ja. En daarom wandelen wij in het licht en zij in duisternis. Dat is het. En dan, ja, de waarheid is hard, maar zo steekt het in elkaar, ja. De Heer zal Israël verlossen, Babel zal vallen. En er is een samenhang tussen, want die hele kwestie is aan de orde pas na de 70ste week van Daniël. Ik zal het nog een keer zeggen. Aan het eind van de 70ste week van Daniël zal men in Jeruzalem, want het gaat over Jeruzalem in Daniël 9, vers 24 tot 27... over uw heilige stad, zal men in Jeruzalem officieel de naam des Heren aanroepen. En als u vraagt wie vertegenwoordigt het Joodse volk, ja, dan is er een min of meer Joodse staat, of althans iets wat er vandoor moet gaan, zodat het voor de hand ligt dat men dat de hoogstgeplaatste, maar dat de hoogstgeplaatste vertegenwoordiger van dat Joodse volk de naam des Heren aanroept. En wat er dan gebeurt, u weet toch dat het verboden is in het Jodendom? De naam des Heren, dat is gewoon letterlijk, zij weten dat nog beter dan wij natuurlijk, is gewoon de naam Jehovah. Of hoe ze die maar uitgesproken gehad hadden willen hebben. Want dat is ook een komisch verhaal geworden in de loop der eeuwen. Maar toen maar weer. Die naam. Die zal men aanroepen en dat wordt beschouwd als de officiële bekering van het Joodse volk. En dan begint het pas. Dat wil zeggen, dan verschijnt Jehovah op de Olijfberg. Ze weten ook dat hij het is. En de berg scheurt en dan mogen ze vluchten de stad uit, want de stad wordt verwoest, staat erbij in Zacharia 14. De stad uitvluchten naar de plaats in de woestijn, haven van God bereid, hebben we besproken aan de hand van Openbaring 12, naar Petra als u mij vraagt. Of hoe die plaats maar heet, dat is nou het punt niet, maar daar naartoe. En ik verwacht dat daarna, daar namelijk, zich opnieuw aan hen manifesteert. Nou ja, ik zal het in een paar woorden zeggen, maar ik kan het niet uitleggen. Dus maar dat de Heer daar aan hen verschijnt, niet op de Olijfberg, die oostelijk van Jeruzalem ligt, maar op de berg Hor, die westelijk van Petra ligt. Je kan, als je er geweest bent, dan weet je wat ik nu zeg. Je kan hem niet missen. En waarom niet? Omdat er op die berg Hor, daar staat een wit moskeetje. Binnenin is steken donker. Dat geeft niks, want de bedoeling is dat daar blinden komen. Je ziet toch niks, toch? Dan moeten blinden komen om genezen te worden, want de naam van Aaron betekent dat hij licht droeg. Want aar of oor is licht. Het is de lichtdrager. Dus in de Mohammedaanse wereld wordt die geachte. Genezing voor. Het is goed voor je ogen om hem te eren. Dat is het eigenlijk.
Dat is een hele moeilijke weg voor die blinden.
Ja. Je stapt gewoon op zo'n ezel en die weet de weg, heb ik gemerkt. Die moet je wel goed vasthouden. Maar. Tezijdentijd hebben we het daar weer over. Maar vooruit. Maar daar is een steen in de muur ingemetseld. Die moeten ze dan aanraken en bidden en geld geven natuurlijk. En dan uiteraard. De berg Hor. Maar de berg Hor ligt voor Petra. Als je daar boven bent, moet je eigenlijk op de moskee klimmen. Dat is niet moeilijk hoor. Dat is ook geen punt. Dat doe je gewoon. En dan kun je, als je het niet weet, zie je het waarschijnlijk niet. Maar daar vandaan zie je Eldeer, het hoogste bouwwerk vanuit Petra. Dat kun je daar vandaan zien. En andersom kan dat dus ook. Vanaf het bovenste deel van Eldeer, voor het doel moet je de berg opklimmen. Kijk je recht op de moskee, op het moskeetje. Ja, het is kilometers weg, maar het is wel goed te zien. En ik geloof dat zoals de Heer verschijnt als Jehovah op de Olijfberg voor Jeruzalem, dat is de berg van Lazarus, die natuurlijk in het Hebreeuws Eleazar heet, want Lazarus is Grieks voor Eleazar. En Eleazar is de naam van de tweede hoge priester van het Oude Verbond. En Lazarus bovendien was degene die uit de dood opstond. Het is allemaal Olijfberg dit, hè, wat ik u nu zeg. Hè? Nou goed, ligt oostelijk van Jeruzalem, daar komt de Heer enzovoorts. En dan eerst. Maar dan krijg je de vlucht uit Jeruzalem naar de woestijn, naar Petra. En dat is de route voorbij de berg Hor. En ik verwacht dat 30 dagen later, na de val van Jeruzalem, dat is 1290 dagen, na het midden van de zevende week van Daniel, aangemerkt, alleen maar dit, aangemerkt in Daniel 12. Want 1260 dagen is tot het eind van de 70ste week. Maar er staat, de zalig is hij die komt tot 1290. Wat is er dan 30 dagen later? Als u mij vraagt, ook op grond van de datum, maar dat doet er nou niet toe. Maar als u mij vraagt, ik geloof dat de Heer dan verschijnt voor Petra op de berg van Lazarus. Eleazar, want dat was de berg waar Aaron stierf. Daarom staat er zo'n moskeetje en daarom is er een heilige plaats. Maar dat is waar Eleazar de kleding, de priestelijke kleding van zijn vader aankreeg. En vanaf daar begon hij de bediening van de tweede hoge priester. En in die zin is hij een beeld van het tweede hoge priesterschap onder het tweede verbond. Namelijk dat van Christus. En als de Heer zich openbaart als de opgewekte uit de dood, Lazarus leeft, verschijnt hij dus op de berg Hor in het zicht van Eldeer, daar bovenop Petra dus. En dan zullen ze hem vragen, maar wat zijn toch, want het is natuurlijk Jehovah, dat zien ze ook wel weer. Maar hoe komt hij aan die littekenen in zijn handen? En dat was een hoofdstuk eerder in Zacharia. En daar wordt op gezinspeeld bij de opstanding van Christus. Met zijn discipelen, met name ook met Thomas enzovoorts. Over die littekenen enzovoorts, waaraan ze hem zouden herkennen. En Israël zal zien. En dan geloven in hem dat hij de Messias is, namelijk Jezus. Want Jehovah aanroepen is bekeren. Althans binnen een oud testament is dan wel Israëlitisch kader. Maar tot geloof komen is geloven dat Jehovah Jezus is. En omdat die leer weer te voorkomen, heeft men een concilie gehouden in de Nicea, een leer van de drie enigheid uitverkoren, overgestemd enzovoort. Een meerderheid van stemmen, zodat je nu het probleem krijgt als je iemand vertelt dat Jezus Jehovah is en Jehovah Jezus. Dan zijn er heel wat mensen die dan struikelen. Waar ik vandaan kom, niet trouwens hoor. Echt niet. Maar ja, daar was de leer van de drie eenheid ook niet een leer. Hooguit een gedachteloze uitspraak. Ik geloof in een drie-enig God. En ik geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daar geloof ik ook allemaal in hoor. In de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als je dat tellen wilt tot drie, dan zeg ik, ja oké, maar het is één. Geen punt. Maar ze hebben heel wat meer geleerd daar in Nicea. En toen werd het heel moeilijk om Jezus te identificeren als Jehovah en andersom. En toch zegt Petrus dat in zijn eerste de beste evangelisatietoespraak. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, 13 stammen hoor, zo weten dan, ja niet maar de Joden, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere en Christus, tot Jehovah en Messias gesteld heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En dan schrikken ze zich wezenloos. En dan zegt de Heer, maak je geen zorgen. Want dit is van Gods wegen zo geschied. Om u tot een overblijfsel te stellen. Op de aarde en u te behouden door een grote verlossing. Maar die woorden komen wel erg bekend voor. Want die komen uit Genesis. Toen Jozef tot zijn broer zei, ik ben Jozef. Dat was schrikken. En nu hebben we van doen met de zoon van Jozef, de erfgenaam van het eerstgeboorterecht, de Heer Jezus. Dat wil zeggen, erfgenaam, de opvolger, de eerstgeborene onder Israël. En de zoon van Jozef van Nazareth. Het was niet voor niks dat die man Jozef heette. Enzovoorts. Er zijn allemaal parallellen. Maar het punt blijft dat pas na de 70ste, dan kom ik weer terug, hè, na de 70ste week van Daniël een begin gemaakt wordt. Nou, officieel aan het einde van. Een begin gemaakt wordt met de openbaring van het koninkrijk en dat begint met de openbaring van de Heer zelf. Die verschijnt als Jehovah en 30 dagen later herkend wordt, zich bekend maakt als Jezus. Weet u nog dat hij verscheen aan de discipelen en dat ze hem niet kenden? Dus ze wel wisten dat hij het was overigens, maar... Ja. Hè? Heel vreemde situatie kunnen wij niet eens beschrijven, maar... Het zijn profetische dingen. En daarom worden ze zo beschreven. Maar dat begint met eerst die ene man, dat is 30 dagen na de val van Jeruzalem. En dan nog 45 dagen later, dan ben je bij 1335 dagen uit de reeks in Daniël 12. En ik denk dat dan een begin gemaakt wordt met de optocht uit Petra, schik uit. En dan linksaf, de King's Highway af, naar Jeruzalem. Wij doen altijd onze best op onze reizen die weg te volgen. Wat gewoon door de buschauffeurs niet op prijs gesteld wordt. Die hebben al die smoesjes, want die willen die weg niet gaan. Het is langer namelijk. Dus dan moet je al die haarspelbochten...
En dan lopen van die ezels met die zaken
bombenpootjes. Wat een gedoe allemaal. Oh man, wat een gedoe allemaal. Maar wij doen het gewoonlijk wel. Maar dat is wat daarna pas. En dan komen ze bij waar Jeruzalem lag. En dan... dan moeten ze eerst maandenlang lijken ruimen, ja. Ik bedoel, dat is maar zo niet gebeurd. En daarna moet het evangelie gepredikt worden. Primair aan de andere stammen van Israël. Hè? Nee, die hoeven ze niet op te zoeken. Algemeen bekend wie dat zijn. Ook in onze dagen. Alleen men wil het vaak niet weten. Maar het is algemeen bekend toch? Bij u toch ook? Hoeft toch niet uit te leggen wie dat zijn? Nou goed. Maar dat gaat dan gebeuren. En in diezelfde tijd moet Jeruzalem opgeruimd worden en een begin gemaakt worden met een herbouw daarvan enzovoort. Maar in diezelfde tijd komt ook die figuur, die, laten we zeggen antichrist, komt aan de macht enzovoort. Die gaat ook bouwen aan een rijk. Niet in de 70ste week, maar daarna. En dat is eigenlijk het antwoord op alle vragen die ik vroeger dan had over de volgorde van die gebeurtenissen en de samenhang. Dat gebeurt pas na de 70ste week. Zie? En dat culmineert in herbouw Jeruzalem, herbouw Babel, een koninkrijk, een messiaanse rijk in Jeruzalem, het antichristelijke rijk in Jeruzalem, antichristelijke rijk in Babel en dan vindt ik... En dan komt Armageddon. Want zo heet dat dan, hè? Dat de legers van Babel van over de Eufraat optrekken naar Jeruzalem. En niet verder komen dan het bekende slagveld. Bij Megiddo. Ja, dat is het. Nou goed. Maar het heeft alles. De ondergang van Babel heeft primair van doen met de redding, de opkomst van Israël, Sion enzovoorts. Op die periode is ook Psalm 122 van toepassing, niet alleen die, maar Psalm 122 met die uitspraak over bid voor de vrede van Jeruzalem. Gewoon letterlijk. En wat breder, het Messiaanse Rijk. Maar dat is dat Jeruzalem waarvan staat dat daar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Nou, die staan er niet in de 70ste week van Daniël en vandaag al helemaal niet. Zie? Maar het is pas na de 70ste week en dan nog niet meteen. Dan duurt het ook nog een poosje voordat je dat zo kunt zeggen. En dan zal inderdaad Jeruzalem bedreigd worden. Vanuit dat rijk van het beest, de antichrist en hoe je allemaal maar heet. Enzovoorts. En over dat Jeruzalem gaat het dan, en dan ook in die psalm gaat het dan over een overblijfsel van Israël, eveneens trouwens ook onder de naam Sion. Maar goed, de uitspraak hier dus komt en laat ons te Sion het werk des Heren onze schat vertellen, hangt dus samen met de functie van Sion, dat wil zeggen Jeruzalem, en dan weer met de functie van Israël. Want Israël is dat volk, dat als priesterlijk volk het woord Gods moet bewaren en prediken. Neem aan dat dat bekend is. Dat zal het beginnen te doen als volk. na de 70ste week van Daniël, niet eerder, dat kan nou helemaal niet. En vervolgens is het zo dat Sion, de naam Sion, voor de goede orde vertel ik het maar weer een keer. De naam Sion, het woord Sion, betekent gewoon een pillar, zeggen de Engelsen. Een pilaar. Niet noodzakelijk een zuil. Dat is weer wat anders, maar hoewel dat kan. Maar een opgerichte steen, dat is het meest archaïsche vorm van een Sion. Een steen die het landschap markeert. Die kan er altijd al liggen natuurlijk. Dan moet je bij die steen ezel met je pijl en boog schieten. Maar goed, dat is een ander verhaal. Die steen was er al. Die steen, dat weet u uit de geschiedenis van David en Saul en Jonathan. Ja, nou, ja. Maar het kan ook zijn een steen uit Bethel. Zomaar een steen wellicht. Maar ja, de andere ochtend zette Jacob die steen overeind. U weet, Jacob die was heel goed in het oprichten van stenen. Had nog even geoefend, want een paar dagen later moest hij zo'n grote steen van een put halen, weet u dat nog? Ja. Om indruk te maken bij de dames. Maar, nou, vooral die ene dan. Maar toch, geschiedenis, Jacob is de man die stenen van putten haalt en zo. Nou goed, maar dan heb je de opgerichte steen van Bethel, die door hem trouwens ook gezalfd wordt, waarmee de steen, de door hem weggerolde steen, gezalfd en wel een beeld is van de opstanding van Christus en daar op voorhand de uitbeelding van is. Heb je die? Die steen rechtop zitten en zal rijmt toch op wie zal de steen wegrollen. En toen kwamen de dames. En toen, ja. En toen was de steen weggerold. En de steen die de bouwdienst versmaalde, hebben is gewoon op het hoofd en zoekt. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Die rijmt er ook op. Het zijn schriftplaatsen die allemaal aan elkaar hangen, natuurlijk. Hè? Maar zo'n opgerichte steen is een Sion, zo heet zo'n ding. Een Sion, een monument, een gedenkteken. En zeker in het oosten is dat een gebruikelijke manier om, om de herinnering levend te houden. Men richt een steen op. Soms wordt het een nette obelisk. En soms, ja, of soms wordt het een standbeeld gewoon. Maar in ieder geval, dat is een Sion. Een merkmaal, zeggen de Duitsers ongeveer. Een gedenkteken. Van wat dan ook. Dat is Sion en dat is bij de naam voor Jeruzalem. Op die berg. Maar een gedenkteken wordt geacht ergens aan te herinneren. En Jeruzalem, de naam Jeruzalem, betekent zowel als van hieruit zal de vrede uitgaan. Shalom, dat weet u, Salem, shalom, dat is vrede. En Yara, want dat is het woord van Jeru, dat is Yara. En Yara is eigenlijk gewoon wijzen. Dat kan zijn met een pijl. Maar ik bedoel gewoon wegwijzers hoor, zo'n pijl. Dat kan ook. Richten. Maar dat heet bij ons ook zo, onderrichten. En onderwijzen. Je komt van het woord niet af. Onderwijs is richting aangeven. En bij voorkeur niet bij het handje nemen en meeslepen, want dan leren ze nooit wat. Het is te, hè? Nou, soms moet dat, natuurlijk. Maar het is wijzen. Die kant moet je op, enzovoorts. En dus het is het woord voor onderwijs, inderdaad. Ja, dus niet vertalen met stichting van vrede, dat is vergezocht. Het is onderwijs van vrede. De Bijbel zegt het ook letterlijk, want vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan. En wet is Torah, en Torah is truth. Truth, Torah, is waarheid. Ons woord trouw is het. Dan weet je meteen wat waarheid is. Waarheid is dat wat trouw is. Namelijk waarheid is waarheid omdat het blijft. En al het andere, Wat niet blijft is dus ook geen waarheid. Het klassieke begrip waarheid. Waarheid is dat wat blijft. En wetenschap is per definitie van alles kennis van de waarheid. Zodat het slecht gesteld is met wat wij tegenwoordig wetenschap noemen. Want het is helemaal geen wetenschap. Sterker nog, wat wij wetenschap noemen verandert elke dag. Er wordt onder andere dag herroepen. Ja, komisch is het. Rare wereld waarin wij leven. Maar komt en laat ons de Sion, of vanwege Sion of vanuit Sion, dat kan allemaal hoor. Het werk des Heren onze schats vertellen. Ja, dat is wat Israël zou doen. Maar dat hangt samen met de val van Babel. En er is oorzakelijk verband tussen. Want als Israël, te beginnen met Juda, maar als Israël in die priesterlijke positie alsnog terechtkomt, dat wil zeggen zich daarin onderwerpt, haar roeping getrouw is, haar uitverkiezing getrouw is, dan betekent dat de val van Babel, per definitie. En mocht die niet duidelijk zijn, dan hebben we altijd nog een prachtig voorbeeld daarvan, in niet de val van Babel, maar in de val van dat andere rijk, waar men ook tichelend streek, en waar de Israëlieten in ballingschap waren om tichelend te strijken. Dat was trouwens ook in Babel, waar ze in ballingschap waren en waar men tichelend streek natuurlijk. Maar ik bedoel nu Egypte, waaruit Israël verlost werd, in gehoorzaamheid aan het woord des Heren achter Mozes, de dienstknecht des Heren, Egypte uittrok. Het kostte wel veel moeite. Ging niet zonder slag of stoot, maar dan gingen ze toch. En bleek de ondergang in te houden van heel Egypte. En vreemd genoeg, men heeft het altijd maar over de uittocht uit Egypte. En of het wel gebeurd is en of het wel zoveel mensen waren. En dat er maar een klein groepje geweest kan zijn enzovoort. Maar het belangrijkste punt is nog altijd de ondergang van het hele rijk van Egypte. Weet je nog? Iemand heeft, ik meen dat het een Duitse, maar het doet er niet toe. Iemand heeft ooit uitgevonden dat de doortocht door de Schelfzee in de praktijk was de doortocht door een heel ondiep meertje dat voor de gelegenheid tamelijk droog stond omdat de wind nou eenmaal blies. Dat staat namelijk in de Bijbel. En zo is dan de uittocht uit Egypte geweest. Maar de vraag is hoe je met dat kleine beetje water een heel rijk, heel wereldrijk zelfs, naar de vernieling, naar de Galamezen kunt, Filistijnen, nou ja, kunt helpen. Ik vind het allemaal wel prachtig hoor. Het was de ondergang van het Middenrijk van Egypte. Boom, weg. En als in de toekomst Israël tot geloof komt, betekent het de ondergang van het wereldrijk van die dagen, dat is gewoon Babel. Dat is de laatste uit de reeks. Trouwens, of in de officiële Bijbelse reeks, de lange reeks, is Egypte de eerste. Als je praat over 7 rijken, of 8, kan ook nog, maakt niet uit, dan is Egypte de eerste en dan komt Assur en dan Babel en zo verder. We zijn toch bij Egypte dan, hè? Maar goed. Maar als Israël zijn positie inneemt, betekent dat het einde van het rijk. En dat is in dit geval definitief. En dus is het de definitieve ondergang van Babel. Daarna worden wij op onze wenken bediend. Even kijken, kan net. Vers 11, want daar gaat het weer verder over de val van Babel. Daar staat namelijk meteen, zuivert de pijlen, rust de schilden volkomen toe. En mocht u nou vragen, waar halen ze zo gauw die pijlen vandaan? Ik bedoel het cryptisch. De woorden, waar komen die pijlen nou eens vandaan? Nou ja, dat zei ik u, achter Sion ligt de naam Jeruzalem, daar heb je pijl. Want Yara is die pijl. Het wijzen, de wijzer, de pijl, dat woord is het. Dus zo kom je daar. Zuiver de pijlen vanuit Jeruzalem. Rust de schilden volkomen toe, want de rusting is de wapenrusting. En een toerusting is bewapening. Ook al zou het met hamer en nijptang zijn, dan nog heet het de toerusting, met gereedschap namelijk. Zuiver de pijlen, rust de schilden volkomenlijk toe. De Heer heeft de geest der koningen van Medië opgewekt, want zijn voornemen is tegen Babel. Dus nou kan je opschrijven, Babel wordt belaagd, veroverd, verwoest door, nou ja, door de koningen van Medië. Of had het moeten zijn door de geest der koningen van Medië. Of gewoon Medië.
Medië was het ook
niet iets. Kijk, die is enigszins lastig. Want zijn voornemen is tegen Babel dat hij haar verderven. Kijk, en als je niet zoveel kan schelen, dan zeg je, nou, dat is makkelijk genoeg, want u weet toch dat Jeruzalem. Dat Babel veroverd is geworden door de Meden. Dan moet ik u zeggen, ja, dat weet u omdat het in de Bijbel staat. Dat is Daniel. Is het 6? 5. 6 geloof ik. Waar staat Darius de Medier ontving het koninkrijk 62 jaar oud zijn? Is dat Daniel 6 vers 1? Nou ja, zoiets. En buiten de Bijbel om zegt men gewoon, Babel is verwoest geworden door de Perzen, door het Persische Rijk, en het was door Kores. Nou ja, Cyrus, maar je spreekt het al gauw uit als Kores, dat is toch hetzelfde, dat is gewoon dezelfde. Maar in de Bijbel vind je, dat is vroeger een discussie geweest, eeuwenlang, vind je dat Babel veroverd is geworden door de Meden. En daarna pas kwam Kores de Pers. De Meden veroverden Babel in officieel 538 voor onze jaartelling. En 2 jaar later, in het 2e jaar van Darius, kwam pas Kores de Pers. Maar de Bijbel spreekt dan ook over het koninkrijk der Meden en Persen. Beschouwd als een en hetzelfde. Kortom, die Mediër en Darius de Meden, de Meden werden geacht deel uit te maken van het Persische Rijk. Heb je die nog? Daarom heette het Koninkrijk van Mede en Persen, wetten van Mede en Persen. Buiten de Bijbel, in de ongewijde geschiedenis, kende men dat niet. Hoe dat nu is, weet ik niet, maar men kent alleen het Persische Rijk. Maar met de Bijbel in de hand weten wij dat Babel veroverd is geworden door de Meden. En Darius de Meed was degene die Belshazzar doodde in diezelfde nacht dat het handschrift aan de muur kwam. Dat is het. Die nacht. Toen werd Babel veroverd. En ik roep er altijd bij dat bij die gelegenheid Babel niet verwoest is geworden. Want ja, al die commentaren die zeggen maar dat toen Babel verwoest is geworden, dat toen die profetie in vervulling is gegaan. Deze profetie van Jeremia bedoel ik dan, hè, die is in vervulling gegaan toen Babel veroverd en verwoest is geworden door Darius de Meed. Maar dat is nooit gebeurd. Babel is veroverd en ik roep het maar weer een keer. En Darius de Medier, dan wel zijn legers, zijn over de droog gevallen Uitvraat de stad binnengelopen, want u weet hoe dat is in de oorlogsvoering. Het heeft alles met bouwwerken te maken en zeker in Nederland en dus ook in Babel, laagland bij rivieren, een soort Betuwe dan maar in het grote. Ja, twee stromenland, Mesopotamië, twee stromenland, het land Sinear. Twee stromen betekent dat. Dat is laagland en als je daar wat veroveren wil, dan moet je dijken aanleggen en landen onder laten lopen. En de stelling van Amsterdam en wat het maar was. En toen kwam die Fransman, Pichecru, weet u dat nog? Herinner u zich Pichecru? Dan kwam hij met die Fransen, die kale Fransen heette ze. Die kwamen hier in Nederland binnen en we dachten ook, die worden bij de 1795, 96. Zoiets. Toen dachten, die blijven wel achter de rivieren, komen ze niet over. Maar ja, toen begon het te vriezen. En wat anders nooit gebeurd. Dus de rivieren bevroren, dus ze kwamen gewoon naar.
Ja. Wel niks aan de water.
En vandaar dat de Nederlanders tegenwoordig zo goed kunnen schaatsen. Ja. Dat is korte vrouw. Maar je doet wat Maurits en later Frederik Hendrik, de stedendwinger hier in Nederland, in het. De Nederlanden in de 80-jarige oorlog hielden zich met dit soort dingen bezig. met waterleidingen, dijken, rivieren, en sloten en muren. En, echt. Dat was ja, de architecten in dienst enzovoorts. Maar ja, die meden hadden dat ook. Die legden een dam in de Uifraat. Groeven eerst een kanaal uit de Uifraat om de stad heen. Legden een dam in en toen viel de Uifraat droog. En dat was in die nacht van het schrift op de muur. En toen kwamen dus de meden, die kwamen over de bodem van de Uifraat. Men zegt de Perzen, maar het waren de meden volgens de Bijbel. Kwamen de stad binnen enzovoorts. Hebben u dat nog? Dan kunnen ze wel een poort bouwen over het water heen, zoals in Sneek. Maar ja, je laat gewoon het water eruit lopen. En dan ga je over de bodem. Zo gaat dat. Dus ze hebben de stad niet verwoest. Dat moet altijd later nog gebeuren. Maar de vraag is of dit de vervulling is van die profetie. En dan moet ik u zeggen, dan loop je toch tegen enige problemen aan. Want in de eerste plaats, Babel is toen niet verwoest. Zeker niet door vuur en alles wat hier in dit hoofdstuk beschreven wordt. Punt 2, het waren niet de koningen van Medië, voor zover wij weten. Het was Darius de Mediër. Darius schijnt een titel te zijn, hij schijnt geheten te hebben Gubaru. En in het Grieks Schobrias, maar voor wat het waard is. In de Bijbel heet hij gewoon Darius de Meed. In Daniel 5 vers 31 en in Daniel 9 vers 1... En in Daniel 11 vers 1, ik zie het ineens in mijn aantekeningen staan. Dat is handig. Nou goed. Dat is dan dat. Maar waarom heet het dan ook nog de geest der koningen van Medië? Zou je misschien die koningen der van Medië, zou je dat misschien op een of andere manier dan toch overdrachtelijk moeten nemen? Want het is nog niet gebeurd, hè, dit. Dan krijg je de vraag, maar wat zou dat dan kunnen zijn als je dat overdrachtelijk moet nemen? En dan moet ik u zeggen dat wij lezen in de Bijbel, komt hier, over de zogenaamde 10 stammen van Israël. Nee, het heet gewoon Israël, maar we noemen het Noordelijke Rijk, het heet Israël. We lezen over de 10 stammen van Israël. Dat zij weggevoerd zijn, dat lezen wij in 2 Koningen 17. Want terwijl u 2 Koningen 17 opzoekt, zeg ik er even bij dat de wegvoering van de zogenaamde 10 stammen niet één wegvoering was, maar het waren minstens 3 op verschillende tijdstippen van delen van de bevolkingen, delen van het land. Hetzelfde geldt trouwens voor de wegvoering van Juda in de Babylonische ballingschap, meer dan een eeuw later. Ging ook niet bij één gelegenheid. Het is ingewikkelder dan men gewoon denkt. Maar vooruit, in 2 Koningen 17 lezen wij namelijk vanaf vers 6 in het 9e jaar van Hosea, dat is de laatste koning van het 10 stammenrijk. In het 9e jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in. Dat was de hoofdstad van het 10 stammenrijk. En voerde Israël, of wat er van over was, weg in Assyrië. En deed ze wonen in Hala en in Habor aan de rivier Gozan. En in de steden der Meden. En als je deze plaatsen opzoekt in de Bijbel, de rivieren en alles, daar ben je inderdaad in het gebied van de Meden. Hebben jullie dat? Zij waren Israëlieten, maar zij kwamen te wonen in het land, het gebied der Meden. Zij werden dus als het ware Mediërs. Nee, niet Medici, dat zijn Italianen. Medici. Oké, Medici? Oh, nou ja, toch wel. In de steden der Meden. Meer ga ik er niet over zeggen, maar ik lees ook 2 Koningen 18. vers 11. En de koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en deed hen lijden in Hala en in Habor, bij de rivier Gozan en in de steden der Meden. Daar staat het dus ook. En voor de goede orde, Habor is Gabor, want het is met een geet. En dat is hetzelfde als Gebar, want zo wordt het gespeld in Ezechiël. En van Ezechiël staat dat hij een profeet was onder de ballingen bij de rivier Gebar. Mocht u dat nou opzoeken in uw naslagwerken, dan krijgt u of te lezen, wij weten niet waar dat was, wij kennen geen rivier Gebar, of u leest met stelligheid dikwijls dat dat een kanaal was in Babel, een kanaal dat de verbinding maakte tussen de Eufraat en de Tigris. Die verbond die twee rivieren met elkaar. Zo'n kanaal schijnt te hebben bestaan. Maar of die Gebar heette, dat hebben ze gewoon uit de duim gezogen. Want men heeft gezocht naar een rivier, althans een waterstroom die Gebar heet, in Babel. Want men ging ervan uit dat die ballingen waar Ezechiël het over heeft en onder wie hij verkeerde, dat dat Joden waren en dus in Babel. En toen heb ik eens een keer de fout gemaakt. Nou ja. Toen heb ik eens een keer gedacht, ik moet toch eens kijken of ik die rivier ergens kan vinden. Want ja, dat kanaal, dat was, nou ja, zou het dan moeten zijn. Moet toch eens kijken of ik die rivier kan vinden. Komt die naam, komt het woord nog ergens in de Bijbel voor? En wat staat er op mijn atlassen? Nou, ik heb een aardige verzameling, mag ik wel zeggen. Atlassen, Bijbelse atlassen, klassieke kaarten atlassen, wat het maar is allemaal. Komt erin om. Spul stoffig is het. En er komen van die vieze beestjes in, joh, in de papier. Dan wil je een bladzijde opzoeken, is de bladzijde weg, uitgevreten. Maar ja, dat wil je niet weten. En in Almere is dat heel erg, moet ik u zeggen. Maar dat even terzijde. En dan zoek je dat op en dan blijkt zo'n rivier Gebar blijkt wel degelijk te bestaan. Maar die is niet in Babel. Die is enige honderden kilometers naar het noorden. Het is een zijrivier van de Eufraat. En het is in het gebied der Meden. Maar wat had je dan gedacht? Er staat toch. Het deed er lijden in Hala en Gabor bij de rivier Gozan in de steden der Meden. Ergo, Ezechiël bevond zich niet onder de twee stammen. In de Babylonische ballingschap, wel in die tijd, de tijd van Daniël, maar hij bevond zich onder de 10 stammen van Israël. En dan kan je ineens begrijpen waar het over gaat in Ezechiël. Hij kreeg een visioenen van hoe het was in Jeruzalem. En hij kreeg te horen van Gods wegen dat Jeruzalem viel enzovoorts. Maar hij was niet onder de Joden in Babel, hij was onder de 10 stammen in hun ballingschap in het land der Meden. Heb je dat? In het Assyrische Rijk. En iemand zei, ja, maar die lui waren toch weg en zoek. Dan moet ik u zeggen dat onder de zogenaamde apocryfe boeken van het Oude Testament hebben we dan toch 1 of 2 boeken die een oorsprong hebben onder de 10 stammen in hun Assyrische ballingschap. En die boeken zijn ons weliswaar overgeleverd via de Joden. Zo in de Tenach terechtgekomen, of althans, ze worden beschouwd als Joodse historische geschriften. Maar hoezo zouden ze geen contact gehad hebben? Er werd wat afgereisd in die dagen. Als je een heel volk kunt, nou ja, hoeveel er van over was, kunt migreren, hoe heet zoiets. Kunt overplanten vanuit Samaria naar het land der mede, dan mag het ook niet al te moeilijk zijn om contact te onderhouden tussen het land der mede, de 10 stammen van Israël en de 2 in een Babylonische ballingschap. Dat is wat het is. Het zijn dingen die we kwijt zijn geraakt. Maar goed. Maar dat maar even terzijde. Waar het me om gaat is de associatie van de 10 stammen van Israël met de naam Meden. De vraag is, waarom noemen Meden zich Meden? Het antwoord is, zij noemen zich het midden. Het volk van het midden. Wij kennen trouwens nog een volk dat zich zo noemt. Nee, dat zijn de Chinezen. China betekent ook het midden. En waarom noemen zij zich het volk van het midden? Kan niet schelen wie. Waarom noemen zij zich volk van het midden? Dat heeft een historische oorsprong. Het midden van oudsher is de plaats van de dominantie. Van de heerschappij. Vandaar dat een beetje troon staat in het midden. Ja. Niet alleen in de Bijbel. In het midden. En dus de Ark des Verbonds staat in het midden. De hele tabernakel stond trouwens in het midden van de legerplaats. En wat het maar was. Hebben we dat nog? Het midden. En de boom der kennis des goeds en des kwaads. Of is het de boom des levens? Stond in het midden van de hof. Nee, er wordt nu nog over gediscussieerd, zuster, welke van de twee in het midden stond. En volgens de verbondstheologie, nee, volgens de Joden, was het een en dezelfde boom met 2 stammen. Dus de uitvinders van de verbondstheologie, dat waren Joden en ver voor Christus. Zeg ik nou iets moeilijks? Voor leuk, hè, broeder Brad? Ja, het is niet de christelijke leer. Of laat staan een Calvinistisch of zoiets. Het is al veel ouder. Het is 1 boom. Maar ja, ik ga er maar niet op in. Ik geloof het niet hoor. Ik geloof het niet. Maar het is maar wat je voor het midden houdt. Maar het midden is de heerschappij. Zo bezien, ik moet er nog één noemen. Jeruzalem wordt geacht te zijn, en daarmee heel land Kanaan, de navel van de wereld, van de aarde, der volkeren. Ik weet niet aan mijn hoofd waar het staat, dus sorry. Ik weet zelfs het juiste woord niet. Of een navel staat, ik dacht het wel. Maar daar staat u zelf maar een keer na. Maar het betekent, dat staat altijd in de kantlijn dan, hè? Het betekent in het midden. En niet omdat het geografisch het midden is of zo. Hoewel, dat is niet uitgesloten. Komt dicht in de buurt, denk ik ook. Maar gewoon omdat het is de plaats van de troon, van de heerschappij. Dat is het midden. Zie? En dan staat er de geest der koningen van Medië. Maar bekend is buiten de Bijbel om het aanzienlijke aandeel dat de Meden gehad hebben eerst. Want zo wordt het beschreven, buiten de Bijbel om. Hè? Het aanzienlijke aandeel dat de Meden gehad hebben in de ondergang, de strijd tegen het Assyrische Rijk. Dat lag in het noorden van het Assyrische Rijk, min of meer aan de grens, want daarboven heb je de Caucasus en wat er maar verder. Dan kom je bij de Skieten terecht, van ouds enzovoort. En van daaruit is het Assyrische Rijk verzwakt en ten onder gebracht. En men weet dat de Meden daarin betrokken waren. Maar de kans is zeer groot dat het aandeel van de Israëlieten daarin niet te veronachtzamen is. Mede omdat die Israëlieten nou eenmaal de hele geschiedenis door zich vermenigvuldigende hebben vermenigvuldigd in overeenstemming met de belofte aan Abraham. Zodat ze spoedig dominant werden in dat gebied der Meden. En ze hadden nog een appeltje te schillen met die Assyriërs. Dus als ze de kans kregen, de Assyriërs hadden hen weggevoerd, dus was hun vijand. En als er een hulp komt van het noorden, van de Skieten, dat waren trouwens ook Israëlieten, maar dat kan ik een andere keer wel weer uitleggen. hebben ze gezamenlijk bijgedragen, aanzienlijk, vanuit het noorden en de ondergang van Assur. En daarmee zijn we nog niet klaar, want het is net zo bekend dat diezelfde meden, want zo worden ze genoemd, uit de, die volken uit dat gebied, vervolgens een belangrijk aandeel hebben gehad in de verzwakking van Babel. Daarmee van het Babylonische Rijk. Met als gevolg dat vanuit het zuiden de Perzen de zaak konden overnemen, maar het kwam eerst uit het noorden. Want de Meden zitten in het noorden van Babel, de Perzen zuidoostelijk daarvan. En eerst zijn ze ingenomen vanuit het noorden, daarna uit het zuidoosten. Maar de kans is zeer groot dat die Meden, onder leiding van Darius de Mede, in hoge mate Israëlieten waren. Of ik het bewijzen kan, nou, daar heb ik ook geen belang bij. Ik neem gewoon die gegevens op. Van, dat vertellen de geleerden, zo zit dat. En dan denk ik, nou, dan, ik begrijp wel wat die meden daar te doen hebben. En als die meden iets in de strijd terechtkwamen met het zuiden, werden ze, ook ongewijde geschiedenis, werden ze gewoonlijk terzijde gestaan door skieten die uit het noorden over de Caucasus kwamen, kwamen ze helpen. En daarna verdwenen die skieten weer, als het zaakje geregeld was. Maar skieten, dat zijn ook Israëlieten, maar dat zijn degenen die niet weggevoerd zijn, maar die gevlucht zijn. Of al eerder gewoon het land verlaten hebben, omdat het nou eenmaal propvol was. Met dank aan koningin Wilhelmina. Dat moet dus geweest zijn tussen 1945 en 1948, dat ze dat gezegd heeft. Ik heb het van de week nog gehoord. Nee, vorige week. Op een opname, dat ze dat zei. En ze moedigde aan om vooral vanuit Nederland te emigreren naar Canada, naar de Verenigde Staten, naar Zuid-Afrika, naar Australië, naar Nieuw-Zeeland. En in mijn jeugd, mens, wat een boel mensen om me heen verdwenen. Ja, zuster Ursula, nog goed gekend. Nou ja, en weg gingen ze, want zei koningin Wilhelmina, het land is overvol. En toen wonen er ongeveer 11 miljoen. Ik schat het aan de hoge kant nu, hoor. En nu hebben we de helft meer. Dat schat ik aan de lage kant, trouwens. Maar je mag niet zeggen, nee, ik las van de week over een dreigende overbevolking. Zemig, hoe achter kun je lopen? Vroeger heette zoiets achterlijk, hè? Dreigende overbevolking. Dan, hè? Het neigt toch naar rood. Houd toch op, het is vuurrood. Ja. Neigt, toen het toch. Nou goed. De geest, maar nou staat er ook nog de geest der koningen van Medië. En als je het mij vraagt, ben je nou terecht bij de gemeente. Want die Israëlieten zijn daar niet gebleven. Ik weet toch hoe het zit, dat verhaal? 3 keer per jaar leg ik het uit, hè. Je weet toch hoe het zit met de vrouw die, van die 10 stammen van Israël? In het gebied der Meden? Jawel, maar daar zijn ze zoek geraakt, want je kan ze daar niet meer terugvinden in de geschiedenis. En u weet waar het gebied van de Meden is, dat is zuidelijk van de Caucasus. En u weet toch waar al die Europeanen vandaan komen via de grote volksverhuizingen, al voor Christus, maar zeker ook na Christus. Alle witte, want blanke mag je niet meer zeggen, nou zijn we wit, broeder. Nou ja, u weet toch waar die vandaan komen? Van over de Caucasus. En omdat je niet wit mag zeggen en ook niet blank mag zeggen, moet je zeggen Caucasisch. Ik vind het leuk, ik vind het fantastisch, Caucasisch. Want het betekent dat men donders goed weet wat de oorsprong is van de Europese, de antieke, de klassieke Europese bevolking, de Europeans. Komen van over de Caucasus. Wat is het dan zuidelijk van de Caucasus? Nou, dat is waar de 10 stammen zoek geraakt zijn. En waar komen de Europeans van? Ja, over de Caucasus, maar verder weten we niet. Want toen kwamen ze bij Lobit ons land binnen. Of zoiets. Ja, nou goed. Dus ja, ik heb er niet zoveel moeite mee. Dit is wat er gebeurd is. Maar de naam Meden is in de Bijbel dus een beetje een zweverige naam. Dus het land der Meden, maar van Meden zelf. Ja, maar wie wonen daar? En Gobri, of daar is de meet veroverde Babel, volgens Daniel. Jawel, maar in het land der Meden, daar woonden de Israëlieten. En die zijn daar geplaatst. Natuurlijk, omdat daar ruimte zat was, logischerwijze. En omdat strategisch was natuurlijk, zet een vreemd volk aan je grenzen. Dat als je binnengevallen wordt door een andere mogendheid, dan worden eerst je eigen vijanden verslagen. Dat is mooi, toch? Nou, ze hebben het geweten, de Assyriërs en later de Babyloniërs. Ze hebben wat last gehad met die Meden en daarna zijn ze verdwenen, want wij kennen geen Meden vandaag. Toch? Nee, het zijn de Israëlieten. En die zijn in ieder geval betrokken in de toekomst bij de val van Babel in de toekomst. Maar dat woord geest der Meden, dat is, ja, voor mij is dat een tamelijk duidelijke aanwijzing dat het maar niet gaat om die Israëlieten, maar dat het gaat om de gemeente die daar officieel uit voortgekomen is. Want dat is de consequentie van de Bijbelse geschiedenis. Hè? Namelijk een gemeente die niet voortkomt uit Juda, uit het Joodse volk, uit het Judaïsme, maar uit de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. Maar goed, daar ben ik wat erg uitgebreid erop ingegaan. Maar het bevestigt in ieder geval de context. Babel zal vallen en het gaat in de eerste plaats om Israël. Want Babel staat voor het rijk van de antichrist en staat tegenover het rijk van Christus. En dat is een Israëlitisch wereldrijk. En daarin staat Christus aan het hoofd en daaronder staat de gemeente en daaronder staat Israël als zodanig. En Christus hoort tot de gemeente, maar Christus en de gemeente maken deel uit van Israël, want staan aan het hoofd daarvan. Dus het is in elk geval Israël, maar door dat woord geest denk ik ogenblikkelijk aan de gemeente en dus aan een hemels aspect van het verhaal. Maar ja, dat deden we het ook al toen we lazen over die verdervende wind, uit vers 1 van hoofdstuk 51 hier. En toen we lazen over het noorden, immers. Dat wil zeggen, die verborgen plek daar ergens ver weg. De hemel dus in de praktijk. Maar goed, God heeft, de Heer heeft de geest der koningen van Medië opgewekt, want zijn voornemen, zijn plan is tegen Babel dat hij haar verderven, nu definitief. Het is wel leuk dat je in Genesis 10 over Genesis 11 over Babel leest dat de Heer zegt: kom aan en laat ons nederdalen en hun werken bezien. En het leidde tot het verderf van Babel. En hier heb je het verderf van Babel, maar het hangt samen met het nederdalen van de Heer. De openbaring namelijk van zijn koninkrijk en dus de komst van Christus uit de hemel naar de aarde. En dat is alsnog de verklaring voor waarom er staat dat de Heer zegt: kom aan, laat ons nederdalen enzovoort. Hoezo moet hij daarvoor nederdalen? Maar het is profetisch voor de, wat wij noemen, de wederkomst van Christus. En in het algemeen, het is profetisch voor zijn openbaring als de koning der koningen en de Heer der heren. Dat berust niet bij Babel, al wilde Nimrod dat. Dat berust bij de Heer Jezus Christus. En dat is de samenhang van heel de Heilshistorie. Zijn voornemen is tegen Babel dat hij haar verderven, want dit is de wraak des Heren. Elders heette het de dag der wraak, maar die hadden we al gelezen. Tijd der wraak hadden we al gelezen in vers 6. En de dag der wraken onze schots komt uit Openbaring 6, om maar eens een paar termen te noemen. En de vaste uitdrukking is die van gewoon de dag des Heren. Of de dag des toorns. Het heet hier, want dit is de wraak des Heren en de wraak zijn stempels. Nou, binnen Jeremia zou dat moeten zijn volstrekt tijdgebonden zou dat moeten zijn vanwege dat de Babyloniërs de tempel, niet alleen Jeruzalem, maar ook de tempel verwoest hebben, verbrand hebben. In alle gevallen schijnt het min of meer ongecontroleerd gebeurd te zijn. Zo van, iemand deed dat, maar het was niet de bedoeling. Maar iemand kon zich niet inhouden, stak het zaakje in de hands, zoiets. Maar dat geldt voor deze geschiedenis ook van die onder de Romeinen. Maar ik weet niet of dat zo is. In ieder geval, ze hebben officieel de tempel verwoest. Maar profetisch gezien, en over dat toekomstige Babel, lijkt het mij dat je ook hier onder tempel moet verstaan de gemeente. En dan heb je hem al drie keer. Namelijk in de geest der koningen van enzovoort. Want dat woord kan gewoon weg, hè? Anders. De Heere heeft de koningen van Medië opgewekt enzovoort. Maar er staat de geest der koningen van Medië opgewekt. Net zoiets als die brieven in Openbaring. Niet schrijf aan de gemeente te Efeze, maar schrijf aan de engel van de, weet je, het geeft de brief meteen een geestelijke betekenis. En dat vind je hier dus ook, de geest der koningen en dan van Medië. En bij Medië ben je ook terecht, bij de 10 stammen en 4 de 10 stammen bij de gemeente. En dan heb je ze braak zijn stempels. Maar, of weet gij niet dat, dat uw lichaam enkelvoud de gemeente een tempel is? Nee, dat staat er echt. Hè? Weet gij niet dat uw lieder, dat is meervoud, lichaam, dat is enkelvoud, een tempel is? Dat is de gemeente, dat is 1 Korinthe, dat is de tempel die gebouwd is. Staat hetzelfde hoofdstuk, die gebouwd is op dat ene fundament, enzovoorts. Die tempel. Zie? En dan ben je ook weer rond. Want de tempel is van altijd officieel de bewaarplaats. Niet ook, dat is de essentie van de tempel. Het is de bewaarplaats van het woord van God. Symbolisch in de 2 stenen tafelen in de Ark des Verbonds. En wat meer praktisch, het is de bewaarplaats van alle boeken. Het is de bibliotheek. Het is de plek van waaruit onderwijs gegeven wordt. Vanuit Jeruzalem zou dat moeten, maar feitelijk vanuit de tempel. Vandaar dat de Heer dagelijks leerde in de tempel. Heb je dat nog? Daar doe je dat. Daar is gelegenheid voor, daar zijn zalen voor, liggen de boeken enzovoorts. Je hebt in Jeruzalem, schiet me nou te binnen, je hebt in Jeruzalem bij de klaagmuur, dan ben je daar in de hoek, links in de hoek, heb je een officiële synagoge. Ja, nee, de dames mogen daar niet in. Maar goed, maar daarbinnen hebben ze boeken. En daarbinnen is men ook bezig met die boeken te lezen. Er zijn tafels, lessenaars, alles voor. En normaal bij de muur ook. Niet zoveel, tenzij dan dat er een bar mitzwa viering is of iets dergelijks. Dan staat het daar buitenvol met diezelfde lessenaars enzovoorts. Dit is de plek van het lezen, ze horen het ook. Vroeger was dat in de zogeheten zuilengalerij van Salomo. Maar het was de bibliotheek. Feitelijk. Dan wordt het woord bewaard. Maar u weet toch, de gemeente is een tempel en is de bewaarder van het woord van God. Want de gemeente is huisgods en pilaar en vastigheid der waarheid. Want ons zijn de woorden Gods toebetrouwd, nu. En wij hebben de verantwoordelijkheid om het woord van God bekend te maken aan Israël. Hoef je niet te ver te zoeken, dat is in de meeste gevallen vlak om ons heen. Inclusief aan de Joden, uiteraard. Want dat is de Bijbelse volgorde, eigenlijk. Maar in onze dagen zijn wij als gemeente het uitverkoren volk, hoor. Het volk, het koninklijk priesterlijk volk. Dat staat ook gewoon in het Nieuwe Testament, leerstellig. Bij Paulus vind je het een paar keer en bij Petrus al helemaal met grote nadruk. Maar gij die gelooft, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk enzovoorts. Gij die eertijds lo-ami waart, maar nu ami zijt geworden, gij die eertijds lo-rugama waart, niet ontfermd, maar nu ontfermd zijt geworden. En dus, de wraak zijn stempels, wel nu de gemeente is belaagd geworden door Babel. Maar nou praten we een niveau hoger. We hebben het over een geestelijke betekenis. En als de reformatoren vinden dat ze belaagd zijn geworden door de Rooms-Katholieke Kerk, en ze zeggen dat is dus Babel, hebben ze schoon ongelijk hoor, dat is waar. Maar wij worden altijd bedreigd door kerkelijke instituten. Want mijn ervaring is, ik zeg mij niet uit arrogantie, maar gewoon, dan kunt u het gewoon negeren. Want wie ben ik? Maar mijn ervaring is dat in de christelijke instituten weinig of geheel niet ruimte is voor het woord van God. Men heeft de tradities, men heeft de overleveringen, de zogenaamde dogma's. De, enzovoorts. De concilies, de synodes en wat het maar was. En dat is wat ik altijd mis in de christelijke, de theologische literatuur. Want ja, die zie ik ook en die lees ik ook wel bij gelegenheid. Maar gewoonlijk gaat het niet over de Bijbel. Het gaat over wat die gezegd heeft, de oudvaders en die omstandigheden en wat de tegenwoordige moderne opvattingen zijn enzovoorts. Maar het gaat nooit over de Bijbel. Echt niet. En ook misschien denkt u, dat zal toch niet waar zijn. Wel, ik kan u wel boeken laten zien die wel over de Bijbel gaan. Kunt u het vergelijken? Dat is echt waar. Daar is geen ruimte voor. Daar staat het woord, daar staat de Bijbel buiten. Sterker nog, in de... Ik geloof zelfs tot in de 50er jaren, maar ik weet niet zeker, was de Bijbel in Spanje een verboden boek. Officieel, op regeringsniveau. Echt wel. Ik heb me dat nooit goed kunnen voorstellen, maar van de week kwam ik het tegen, maar dat ging over de 30er jaren. De Bijbel was een verboden boek. Rooms-Katholieke Kerk, eerste, en dat was het dan. Nou ja, het is een gedonder geweest in Spanje natuurlijk ook. En hoe het nu is, weet ik niet, maar het is natuurlijk nog Rooms-Katholiek. Maar nota bene. Dat is niet zo lang geleden dat de Bijbel door de kerk verboden werd. En zelfs in mijn dagen heb ik dat nog wel gehoord. Dat was niet officieel, maar officieus. Van nee, je moest die Bijbel dichtlaten. Dat mocht alleen in de kerk en onder het gezag van de predikant. Enzovoort. Iemand die ervoor doorgeleerd had. Of anders onder het toezicht van minstens twee ouderlingen. Zodat ze in de gaten konden houden wat er gebeurde als je met elkaar de Bijbel aan het lezen was. Enzovoort. Serieus. Ja, nee, ook in zogenaamd evangelische kring, hoor. Bijbelstudie is gevaarlijk. Ze zijn er bang voor, want ze willen kerken, gemeenten bouwen, organisaties bouwen. En dat doet de Bijbel niet aan mee. De Bijbel bouwt geen organisaties. Sterker nog, de Bijbel bouwt een organisme. Een lichaam van Christus. En zeg me niet dat dat niet kan. Ik ben bijna 73. Het kan. Ik weet het uit ervaring, het is zo, het kan, je hebt dat allemaal niet nodig. Het dient allemaal tot niks. Als je de Heer wil leren kennen, je hebt een Bijbel, dat is voldoende. En de Heer zorgt dan verder. Toch? Zo gaat het. En dat is het verhaal. Dat wil zeggen, wij worden altijd bedreigd door Babel. Of dat de wereldlijke overheid is, of een zogenaamd kerkelijke overheid. Ja, dat maakt niet uit. We worden altijd beschouwd als een stelletje vrije lui die er anders over denken, waar je geen controle op hebt, waar niemand tucht uitoefent. En dat kan toch niet, want er moet toch tucht uitgeoefend worden. En we houden ons niet eens aan de wet. Zij ook niet, maar dat goed. Maar, dat kan toch allemaal niet. Er moet toch iemand kunnen ingrijpen van hogerhand enzovoort. Nou ja, en dan neemt men de Heer kwalijk dat hij het niet doet, kennelijk. Weet ik veel. Het is allemaal hypocriet. Het is, men gelooft niet dat de Heer zijn werk doet. Of men wil zich daaraan niet toevertrouwen. Want al die christenen vervolgen komt altijd van Babel. Van een systeem dat meent macht uit te kunnen oefenen over het erfdeel des Heren. De woorden zijn van 1 Petrus 5. En dat zou niemand doen. Zie? En de wraak komt in de toekomst. En demonstratief. Nou goed. En het is over Babel, dus de stad van de duivelen. De antichrist enzovoorts. Daar gaat het naartoe. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij ook vanavond weer bijeen mochten zijn rondom uw profetisch woord. Oude woorden die niet alleen in de toekomst actueel zullen zijn, maar ook in onze dagen nog steeds actueel zijn. Omdat ze ons beschrijven die wereld waarin wij leven, maar tegelijkertijd die wereld waarvan wij verlost zijn geworden. Want het is onze wereld niet meer. U hebt ons getrokken uit de duisternis en uit het koninkrijk der duisternis en ons geplaatst in uw licht, omdat we daarin zouden wandelen en in het bijzonder dus in het licht van uw woord. Wij danken u daarom voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. Deel te hebben reeds nu aan dat koninkrijk van ons eiland, dat Messiaanse rijk dat weliswaar nog niet geopenbaard is, maar waaraan we in een hemelse positie deel hebben gekregen, als erfgenamen van u en als mede-erfgenamen met Christus. Wij danken u daarom voor deze avond en bevelen elkaar bij u aan. Wees u ons nabij, verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.